Dames en heren, hartelijk welkom bij deze extra vergadering over de ombuigingen of inspreekavond, informatieve avond, hoe we het maar willen noemen, voor degenen die een geslaagd kind hebben, maar zo te zeggen, van harte gefeliciteerd namens mij. En degenen die nog even bezig zijn, hoor ik ook net nog heel veel succes, maar dat moet wel gaan lukken. We hebben vanavond een drietal insprekers en ik wilde eigenlijk van tevoren even bepalen hoe we dit gaan doen. Met jullie afstemmen, ook al is dat natuurlijk voor sommigen niet een fijn woord. Maar het idee is dat de insprekers een minuut of vijf krijgen om toe te lichten wat ze willen vertellen met betrekking tot de ombuigingen. Daarna kunnen jullie als raadsleden informerende vragen stellen, dus verduidelijkende vragen en andere vragen. Het is wat mij betreft, dat zeg ik ook een beetje voorzichtig natuurlijk, niet de bedoeling dat we onze politieke meningen gaan geven op allerlei zaken die naar voren komen. Want daar hebben we ook in de commissievergadering ABZ en later natuurlijk in de raad nog alle ruimte en tijd voor om daar stevig over in debat te gaan. Dus ik denk dat het goed is om het inderdaad bij informerende vragen te houden. Dus na die 5 minuten krijgen jullie de kans om de vraag te stellen. En het idee is dat iedere fractie, degene die vragen heeft, de vragen stelt, dat er daarna gereageerd wordt en dat dan de volgende fractie aan de beurt is, zodat we niet in één keer misschien 10 of 12 vragen bij een van de insprekers moeten neerleggen, die dan helemaal mee moet schrijven. Ik hoop dat dat goed werkt en dat dat goed gaat. En nou, dan gaan we meemaken. Als eerste hebben we een bijzondere gast, om het maar zo te zeggen. Dat is Milou. Zij komt hier wat overhandigen, dus ik zal even ook gaan staan om het officieel namens de raad in ontvangst te nemen. Ze wil er ook wat bij vertellen, dus ik hoop dat dat goed overkomt. Daarna zal ze even op deze stoel plaatsnemen, stiekem, omdat we maar 1 laptop hebben. En dan kunnen jullie nog eventueel wat vragen stellen of een kleine reactie geven aan haar. Dus, nou, kijken of we in beeld komen zo. Een beetje hard praten, ja.
Hallo.
Ik kan.
Oh, oké. Hierbij bied ik de vlagjes aan van alle basisscholen in Papendrecht, waaronder de Viermaster, waar ik zelf op zit. Ik vind de Wiep erg belangrijk, omdat het me heel erg inspireert. We hebben ook een poster opgezet op de vlaggetjes, en dat is: lezen is dromen met je ogen open. En de Wiep moet blijven, hij moet open blijven. En hierbij bied ik de vlaggetjes aan.
Ja, dankjewel. Zal ik een klein beetje laten zien, er liggen volgens mij nog meer, hè? Maar
yeah.
Hele slingers vlaggen. Dus ik heb al tegen Griffie gezegd dat we deze wel ergens in het gemeentehuis moeten ophangen. Natuurlijk, dat is erg leuk. Dus nou, ik zou zeggen, ga even zitten. En dan misschien zijn er nog vragen of opmerkingen. Dus ik zou zeggen, oh ja, er komt binnen en dan zal ik zeggen wie het woord heeft. Dan kan degene reageren. Dat doen we namelijk via de app. Waar het woord staan wie er aan de beurt is. Mevrouw van S. Hoi, van.
Hallo. Hallo, Milou, hè, heet je?
Ja, ik ben Milou.
Ja, Milou, wat ontzettend goed dat jullie zelf initiatief hebben genomen. Ben jij degene die het idee heeft bedacht om dit te doen?
Nee, ik heb het niet bedacht. Maar we moesten op school vlagjes gaan maken voor de Biep. En toen hebben we dit gedaan. En mijn moeder zei dat ik de vlagjes mocht overhandigen. En dat vond ik heel leuk om te doen.
Nou, hartstikke stoer van jou. Goed hoor. We gaan het goed lezen wat er allemaal op staat. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Meneer Van Herk.
Ja, dankjewel voorzitter. Milou, hè? Zo heet je toch?
Ja.
Ja. Nou ja, je hebt het net al gehoord van die andere mevrouw. Mevrouw Van S. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Ik vind het inderdaad ook heel stoer dat je daar zit en dat je, ja, misschien wel namens alle kinderen van alle basisscholen dit hebt verteld. En nou, die boodschap komt over en we gaan er verder over nadenken. Dus hartstikke goed en bedankt, hè?
Ja, alsjeblieft.
Mevrouw de Keizer.
Hoi Milou. Weet jij nog wie ik ben? Ik heb jou wel eens gezien in de Biep toen we op je... Toen we daar samen aan het praten waren, weet je dat nog?
Ik weet niet helemaal, maar...
Ja, we zijn samen, we zijn heel bekend van YouTube. Jij
oh,
en
ja.
ik. Ja, en toen hadden we het over dat je juffrouw misschien een idee voor een boek moest hebben. Wat jij een goed boek zou vinden. Heb je dat nog gedaan? Heb je dat overlegd met de juf?
Nou, niet per se, maar het was vandaag juffendag. En toen heeft ze een leesboek voor de juf gekocht. Dus dat is wel leuk.
Oh, dat is heel toepasselijk voor vandaag. Nou, super dat je hier vandaag weer bent. En wie weet, tot snel en heel veel succes met de actie. En ik ga je helpen.
Ja.
En wij denk ik allemaal, hoor.
Doei.
Mevrouw van Wijngaarden.
Dankjewel, voorzitter. Hallo, Milou. Ja, dat is altijd jammer als er al een paar voor je zijn, want net als de anderen vind ik het ook heel stoer dat je hier zit. Ik denk dat je met afstand de allerjongste inspreker bent op een vergadering. Dus dat is iets om mooi alvast in je cv te schrijven voor later. Van nou, heel veel jaren geleden heb ik al mijn mening laten horen. Het is heel goed als kinderen heel jong leren van, nou, probeer te beïnvloeden wat er allemaal gebeurt in je eigen dorp. En nou, dat heb je supergoed gedaan. Ik heb verder geen vragen aan je, maar nogmaals complimenten. Goed gedaan, meisje.
Dankjewel.
Mevrouw Casso.
Ja, dankjewel, voorzitter. Dag Melou. En je hoorde net mevrouw van Wijngaarden zeggen, hè, van de jongste inspreker. Ja, dat is toch gewoon geweldig. Dat is toch iets om trots op te zijn. Ik ben in ieder geval enorm trots. Stoer dat je langskomt. Ja. En wat een mooi verhaal heb je dan. Hè, hoe belangrijk boeken zijn. Ik ben het gewoon volledig met je eens. En dank. Dank dat je de moeite neemt om langs te komen. Ik hoop je graag weer te zien.
Ja, ja, ik ook.
Dankjewel.
De heer Van Engelen. Meneer Van Engelen.
Helemaal super.
Ik hoor u helemaal niet, of heel ver weg.
Hoor je mij niet?
Ja, alsof je in een afgesloten ruimte zit met de deur dicht.
Ja. Oh, nou, dan moet ik heel hard praten dus.
Dan nog niet.
Oh, nou, dan ga je even, dan gaan we even door naar de volgende, dan schakel ik even wat anders in.
We gaan eerst even naar de heer Van der Tak. Meneer Van der Tak.
Ja, dank je. Ja, bedankt. Milou, bedankt voor het inspreken. Er is al heel veel gezegd. Ik was alleen benieuwd of je nog een boekentip hebt voor mijn eigen dochter. Want ik denk dat jij wel heel veel boeken al hebt gelezen.
Ik weet een heel leuk boek, wat ik zelf heel leuk vind. En dat is Juf Braaksel. En er zijn ook meerdere delen ervan. Dat weet ik niet. Volgens mij Juf Braaksel en het meesterbrein. Maar ik vind die boeken heel erg leuk om te lezen.
Oké, okay, nou, ik ken die nog niet, dankjewel. Ik zal het doorgeven.
Oké. Okay.
Mevrouw Middelkoop.
Ja, hallo Milou. Ja,
hallo.
Ik sluit me aan bij alles wat al gezegd is. En wie weet zien we jou misschien hier wel eens. Jou zit er nu achter het scherm. Maar zien we jou wel eens in een raadzaal als gemeenteraadslid. Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Complimentjes en heel fijn dat je er was.
Ja, jawel.
Proberen we nog een keer de meneer Van Engelen.
Ja, ik heb even een andere ding aangesloten. Doet u dat beter?
Ja.
Ongeveer 50 keer harder.
Nou, oh, dat is helemaal fijn. Nou, ik zei dus leuk Milou om jou weer te zien zo.
Ja, hallo.
Helemaal top. Nou, helemaal super. Ja, ik heb wel een vraag voor je natuurlijk, hè. Wat is je favoriete boek?
Oh, ik denk eigenlijk wel die Juf Braaksel. Ik vind dat eigenlijk heel leuk.
Oké, okay. Ja. Nou kijk, dat is goed te horen. En nou zijn er ook kinderen die komen niet in de bieb. Kan jij vertellen tegen die kinderen zo hier, waarom moeten kinderen die niet in de bibliotheek komen, naar die bibliotheek toe?
Nou, het is gewoon, je kan je fantasie veel groter maken en van die prachtige verhalen. En ja, probeer het gewoon. Lees.
Kijk, lees. Nou, hartstikke leuk. En maakt het wat uit als je voor de bibliotheek naar Dordrecht zou moeten?
Jawel.
Zou je dan minder gauw gaan of zo?
Ja, ik zou wel minder gaan, maar ik zou wel, als naar de bieb gaan, wel zin in hebben om naar de bieb te gaan, om veel boeken te lenen en dan lekker thuis te lezen.
Oké. Nou, dat is goed te horen. Nou, jullie hebben allemaal dingen opgeschreven op die vlaggetjes?
Ja.
Ik kijk even naar die voorzitter die achter jou staat. Wij krijgen ook inderdaad allemaal te lezen wat er op die vlaggetje staat, meneer de voorzitter.
Ja, ik heb net gehoord, dus hier een mevrouw. Ik weet eigenlijk niet hoe ze heet, maar die gaat alles opschrijven wat op die vlaggetje staat, al die quotes. Bijvoorbeeld hier staat, lezen is denken met het hoofd van een ander in plaats van jezelf. Sowieso goed om in zijn ander te verplaatsen. Maar dit soort quotes staan erop en die worden allemaal opgeschreven en die krijgen wij ook allemaal via de Griffie toegestuurd. Dus dat komt helemaal goed. En ik ga samen met Kim van de Griffie gewoon die dingen ergens ophangen. Zonder toestemming, denk ik maar.
Oké. Nou, Milou, in ieder geval, wij gaan met z'n allen allemaal heel goed nadenken wat het beste is voor Papendrecht en wat het beste werkt. En jullie vaders en moeders, iedereen van 18 jaar en ouder, hebben op ons gestemd. Dus wij moeten met z'n allen gaan bedenken wat het beste is. Dus we gaan dit allemaal lezen. En jij hebt je punt wel gemaakt dat die bibliotheek heel belangrijk is. Ja?
Ja.
Nou, dat doet aan al die kinderen op al die basisscholen. En speciaal dan op de Viermaster. Dat mag ik dan even zeggen, toch? Ja, oké. Doei.
Kijk eens. Nou, iedereen bedankt voor de inbreng. Milou ook, dankjewel. Dat je hier bent geweest. En voor de vlaggetjes, we gaan er een goede plek aan geven. En we gaan er inderdaad met elkaar hard over nadenken en over praten. Om het goede voor Papendrecht te doen. Dankjewel. Ja. Ik zie een aantal mensen nog applaudisseren voor je. Zo. Nou, dat was een leuke afwisseling in de soms zakelijke vergaderingen. Dus leuk om te doen. En ik denk een toekomstige minister-president. Presidenten, ik weet niet hoe je dat dan zegt. We gaan verder met de volgende inspreker. Dat is mevrouw Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek aan Zet. Ik zie mevrouw Kesseler nog niet in beeld.
Ja, jawel hoor, ik ben er wel in ieder geval.
Oh ja, ik zie het wel. Oh ja, ik heb als u spreekt, dan komt u in beeld inderdaad.
Ja, ik heb hem heel stil gehouden.
Ga uw gang. En zoals u weet heeft het ongeveer 5 minuten.
Ja, ik ga mijn best doen. Nou, dank dat ik in mag spreken. Jullie snappen natuurlijk dat ik heel trots ben op Milou. Dat is een van de eerste medestrijders die ook aan tafelgesprek heeft meegedaan. En gewoon heel vastberaden is. En inderdaad, politiek talent, daar kun je niet jong genoeg mee beginnen, denk ik. En dat weten jullie allemaal. Dus dat is heel fijn. Vandaag hadden we, de afgelopen dagen hadden we met de scholen een stoepkrijtactie. Maar daar kan bijna niet ontgaan zijn. Maar ik zal er straks nog even iets van vertellen. Ik heb het in ieder geval het land ingestuurd. Omdat het effect van die feestelijke letters op die speelplaatsen, ja, dat doet je sowieso goed, mij althans. Nou, de rol van de bibliotheek aan Zet, of van de bibliotheek in Papendrecht, ja, daar hebben jullie natuurlijk al de afgelopen tijd veel over gehoord. We hebben eigenlijk vrijwel met alle fracties ook gesproken, met heel veel partijen in Papendrecht, om toch echt te strijden voor het afwenden van de bezuiniging op de bibliotheek. Omdat we dat een hele belangrijke basisvoorziening vinden. En dat hebben we eigenlijk ook in de coronatijd kunnen constateren. En nu ook, nu het toch wel onder druk staat, hebben wij mogen ervaren wat een grote groep inwoners van Papendrecht dat de bibliotheek zijn daar en dat van belang vinden. Ik hoor mij nou in de echo, ik weet niet of dat erg is, maar als jullie het niet horen, dan is het goed.
Ja, ik hoor het ook, mevrouw Kesseler. Dus als iedereen even kan muten zijn microfoon of haar microfoon, misschien scheelt dat. Mevrouw Kesseler, u bent nu niet te horen. Ik denk dat u per ongeluk gemute bent door de griffier.
Oké. Ja, ik had
ja nu weer wel. Ja, excuses voor de...
Ik zou me af en toe ook de mond snoeren, hoor. Dat doe ik bij mezelf nog wel eens. Maar goed, wij staan natuurlijk voor leesplezier, leesbevordering, cultuur, maar vooral ook echt de laatste jaren aan de lat, samen met heel veel organisaties voor bestrijden van laaggeletterdheid, preventie van laaggeletterdheid, stimuleren van basisvaardigheden, zorgen dat mensen zelfredzaam zijn, mee kunnen doen in die informatiefunctie, in die informatiesamenleving. Dus daar zijn wij hard mee op weg. En samen met het landelijk netwerk, zoals je weet, is er een kaderwet op het openbaar bibliotheekwerk, waarin nog eens in de evaluatie samen met het ministerie, het IPO en het VNG deze maatschappelijke opgaves echt zijn bevestigd. En daar zijn we door in Papendrecht ook heel hard mee bezig. Maar ik heb jullie ook verteld dat de subsidie, en dat vind ik altijd heel ondankbaar klinken, want wij zijn heel erkentelijk voor maatschappelijk geld en we zijn ook heel hard aan het werk om te zorgen dat dat zo goed mogelijk maatschappelijk rendeert. Maar in Papendrecht is de bijdrage toch echt in verhouding tot andere gemeenten en ook binnen AZ erg laag. En dat stond al eigenlijk onder druk. En toen met de aankondiging van die enorme bezuiniging, dan zakt je de moed wel in de schoenen. Nou, we hebben daar volop met iedereen over gesproken. En er is op basis van onze zienswijze een reactie gekomen van het college. Die hebben jullie denk ik ook allemaal ontvangen. Althans, dat begreep ik van een van de raadsleden vanmiddag. Feitelijk zeggen ze, nou, in principe gaan we minder bezuinigen, sowieso 70.000 euro minder. En we zien een oplossing in het verhuizen naar het gemeentehuis. Daar staan wij zeker niet onwelwillend tegenover. We realiseren ons wel dat daar nog heel veel op uit te zoeken is. En het college onderbouwt dat dan ongeveer ook bijvoorbeeld facilitair 30.000 euro zou moeten kunnen besparen. Ja, dat zijn zaken die we nog met elkaar allemaal goed moeten onderbouwen en in beeld moeten brengen. Dus daar durf ik nog geen hele zekerheid op te geven. Bovendien denk ik ook dat het van belang is dat als je zo samen met de gemeente in een pand gaat, dat je ook echt nadenkt over welke dienstverlening willen we daar dan met elkaar realiseren. Wat is het doel? Wat is de opbrengst daarvan? Waar sturen we op aan? En daar staan we daar moeten we dan nog helemaal aan beginnen. Dus wat mij betreft niet alleen een biep onderbrengen in een gebouw, maar ook echt samenwerken aan die maatschappelijke opgave, ieder vanuit zijn eigen rol en elkaar versterken. Uiteindelijk blijft er dan toch sowieso onderaan de lat, stel dat dit vergezicht ook werkelijk waar is, of reëel blijkt te zijn, nog steeds 40.000 euro te bezuinigen. En ook is er aangegeven, we gaan in 2022 niet indexeren, dus dat is eigenlijk al structureel 50.000 euro. En dat is gewoon nog steeds te veel. Willen we als bibliotheek ons echt sterk kunnen maken, samen met het onderwijs, samen met kinderen als Milou, samen met kinderopvang enzovoort, voor bestrijding van laaggeletterdheid en stimuleren van leesplezier. Ik herhaal het, leesbevordering. Ik herhaal het toch nog maar. Het is echt harde schrijvers. In welvarend Nederland, 15% van de kinderen die van het basisonderwijs komen, zijn onvoldoende leesvaardig. En dat stijgt, het aantal. Van het voortgezet onderwijs komt 25% onvoldoende leesvaardig van school. Onvoldoende in staat om in die ingewikkelde samenleving die wij nu eenmaal hebben, goed hun weg te vinden. Daar willen wij ons echt voor inzetten. Vandaag en de afgelopen dagen, kijk, het is lockdown. Ik heb er ook met jullie over gehad. Heel erg moeilijk, want anders hadden we misschien met al die leden wel bij jullie in de raadzaal gestaan. Of met sommige acties gaan wekelijks picknicken op een plein. Nou, wie weet, dat kunnen wij allemaal niet. Dus we hebben gekeken met de mensen die met ons meedachten van hoe kunnen we ons nou zichtbaar maken of onder de aandacht brengen. En een van die acties was de stoepkrijttekenactie. Omdat we ook vinden dat we als bibliotheek ons echt inzetten voor alle inwoners van Papendrecht, maar ook voor de kinderen. Maar dat vooral ook samen met het onderwijs steeds meer willen doen. En wij begrijpen, het onderwijs wil dat ook heel graag, steunt dat heel van harte. Dus we zeiden, ja, dan zullen we toch samen toch moeten laten weten hoe belangrijk het is. En dat hebben we gedaan met die ludieke actie samen met het onderwijs van Red de Biep en de Stoepkrijtactie. Nou, waarvan ik echt een paar ontzettend leuke foto's heb gezien. En waarvan we echt horen van het onderwijs en van de kinderen dat ze een bibliotheek in Papendrecht heel, heel, heel erg belangrijk vinden. Nog even op die manier de vraag van Engelen. Goh, een biep in Dordrecht, dan is dat toch ook goed? Ja, voor kinderen van Asmulu is dat zeker goed. Want die houdt van lezen en die gaat wel. Dat is niet goed genoeg, maar ze zou zich redden. Maar Maar voor kinderen waar veel meer stimulans dat je echt moet zorgen dat je laagdrempelig blijft, is dat natuurlijk echt geen alternatief. Ook voor heel veel gezinnen. Waar bijvoorbeeld laaggeletterdheid of taalarme gezinnen, ik vind dat altijd zo'n oordeel, maar die gezinnen zijn er ook, die we proberen zo goed mogelijk te bereiken met het onderwijs en alle andere organisaties eromheen. Dus het hartstikke goed op weg. Er is al eens een fractie geweest die zei, hoe kunnen we toch proberen oplossingen te vinden om dit af te winden? Ik denk dat we goed op weg zijn, maar we zijn er nog niet. Die bibliotheek staat op een minimale grens. En we zullen net elkaar moeten kijken. Misschien toch kijken naar andere middelen, zoals onderwijsachterstand enzovoort. Samen met het onderwijs, net met de gemeente. Hoe we kunnen zorgen dat die resterende middelen geen feit worden. En dat we toch in ieder geval deze minimale grens door kunnen gaan. Wat mij betreft mag er nog meer impuls bij. Maar bescheidenheid siert de mens. Maar ik ben niet bescheiden voor mezelf overigens. Ik wil eigenlijk voor mezelf bescheiden zijn, maar voor de inwoners van Papendrecht wil ik dat eigenlijk niet zijn. Die verdienen meer. Dat was mijn bijdrage.
Heel goed. Ja, ik word al gewezen door een strenge griffier op de tijd, maar uw betoog was zo gedreven dat ik eigenlijk geboeid zat te luisteren.
Nou, dan dank
u wel. Dus de leden aanwezig kunnen hier wat vragen over stellen, wat verduidelijkende vragen. Dus dat kunt u duidelijk maken via de app. En dan wil ik het met per fractie eigenlijk doen. Als het goed is, komt hij binnen en dan kijk ik even naar het bord.
Ik moet ook even zwaaien naar ons.
Mevrouw Van S, u staat bovenaan op het bord. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, geen politiek, hè? Alleen zeg maar technische vragen is de bedoeling. Dus ik heb ook een vraag. Er werd gezegd, en dat is ook nadat wij dat gerucht al eerder hadden gehoord, dat er een mogelijkheid zou moeten komen, of misschien is, om de bibliotheek in het gemeentehuis te huisvesten. Los van dat ik dat best een bijzondere volgorde vind waarop dit nu gaat. Betekent dat, of heeft u dan begrepen, dat het bezuinigen vanaf 2022 zou ingaan? En wat is dan de bedoeling met die huisvesting in dat gemeentehuis? Is daar al bij u meer over bekend? Wat exact de bedoeling is?
Nou, wij strijden op meerdere fronten. En je ziet natuurlijk ook een college zoeken naar oplossingen. Eerlijk is eerlijk. Wij waren natuurlijk bezig met de kennismarkt. En die gaat niet door. En wij zitten nu in een bibliotheekruimte. Wij zijn op zich helemaal niet ontevreden over dat we zijn gaan verhuizen naar dit pand. Al wisten we dat het tijdelijk zou zijn. Omdat we veel meer in beeld en in de picture zijn. En veel openere uitstraling hebben. En kunnen laten zien dat we niet alleen een boekenkast zijn. Dus dat is echt ook wel goed. Maar uiteindelijk vinden wij ook als bibliotheek dat een bibliotheek nooit meer stand-alone zou moeten zijn. Dus altijd partners moet vinden waarmee je laagdrempeligheid meer voor elkaar krijgt. Minder kwetsbaar bent op openingstijden. Maar ook samen kan werken aan een maatschappelijke opgave of aan doelstellingen. Omdat in deze samenleving waarin we zitten, en dat weten jullie als gemeenteraad heel goed, doe je niks meer op je eentje. En is het goed, zijn de opgaves groot en is het goed om dat met elkaar goed te doen. Vandaar ook die nauwe samenwerking die we net het onderwijs opbouwen overal. Hè, rondaan leesbevordering of net taalnetwerken rond mensen die taal moeten bekwaam worden. Dus rond die kennismarkt, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is geen onbekend verhaal. Toen de gesprekken daar pas over begonnen en jullie gemeentehuis nog niet was verbouwd, heb ik als geopperd, is dat niet een goede samenvoeging. Maar daar waren de geesten nog helemaal niet voor rijp. Dat geeft helemaal niks, want dat is overal zo. Sommige dingen hebben de tijd nodig. Of een gevoel van, hé, dat zou wel eens een oplossing kunnen zijn. Wij zijn onlangs verhuisd naar het gemeentehuis in Alblasserdam. We zijn verhuisd naar het gemeentehuis in Ridderkerk. Maar we zijn ook samen in Barendrecht met het theater, horeca en de lokale radio. Dus wij zoeken eigenlijk overal onze oplossingen. In Dordrecht gaan we in het Huis van Stad en Regio. Worden we gezien echt als conceptdrager van dat huis van de regio. En merken we, zijn we al aan het verkennen met sociale dienst, met stadsdiensten. Hoe kun je dienstverlening op elkaar aansluiten? Hoe kunnen wij de goede verbinding zorgen tussen wat ik dan altijd noem de informele wereld, de individuele burger, die niet altijd weg vindt, en overheid, onderwijs, bedrijfsleven. Nou, daar scharniert. We zijn geen hulpverlener, wij bemiddelen informatie en we verwijzen mensen. En daarin past het wel. We hebben wel al wat verkennend gesproken natuurlijk achter de schermen. Maar steeds gezegd, luister, voor ons is bezuiniging nummer 1. We gaan niet praten met het gevoel van nou, dan gaan we wel akkoord met de plannen die er liggen. Wij vinden dat in Papendrecht nog steeds minimaal op de rand wordt gesubsidieerd. En nogmaals, mijn opmerking over dat ik daar ook echt wel voor al het geld wat we krijgen respect heb. Maar het is voor de functie die een bibliotheek heeft te weinig. Dus ja, we zijn op de hoogte. Ja, we zijn aan het nadenken. Ja, het is geen slecht plan. Het vraagt wel echt afstemming met elkaar. Ben je bereid ook echt samen te wonen en samen te werken? Nou, daar zijn nog best wel zaken in uit te zoeken. Ook gewoon in inrichting en alles. Dat is allemaal nog maar aan het begin. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we verder met mevrouw. Of mevrouw.
Op de tweede helft van de vraag. Dus ik maak eruit op. Want mijn vraag was. In 2022 gaat dan het bedrag naar beneden. Volgens deze plannen. Maar dat verhuizen naar de bibliotheek maak ik hieruit op. Dat zal zeker niet direct in 2022.
Nou, dat zou het streven zijn. En dat zou dan betekenen dat de besparing van de huisvesting. Althans, zo is het nu op papier. Mogelijk. Niet direct ingaat, maar dan kun je wel zeggen, ja, waar maak je op korte termijn zorgen over? Nou, het is nog geen realiteit. We moeten de cijfers nog goed onderbouwen en kijken of het ook echt is. En ik wil echt zorgen dat het volledige budget ook na 2022 intact blijft. Om de reden die ik in mijn praatje heb genoemd. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Pijpers, dat waren uw vragen? Of uw vraag? Mevrouw van Wijngaarden. Gaan.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, mevrouw Kessler, voor uw gloeiende betoog. De voorzitter heeft het al gezegd, we gaan vanavond geen politieke uitspraken doen. Ik heb wel een paar praktische vragen. De eerste is, heeft u nou in de coronatijd, want toen was er minder beweging in de bibliotheek, want de bibliotheek was dicht, heeft u toen ook minder kosten gemaakt?
Nou, nee. Wij waren trouwens niet echt dicht. Eigenlijk hebben de mensen in de bibliotheken altijd in de bibliotheek gewerkt. De eerste lockdown even, nou, wat gaan we doen? Even de boel opruimen, zorgen dat we onze tijd nuttig besteden. Maar we zijn echt supersnel gestart met de haal de biep in huis service, dus afhaalbiep. Een van de eerste bibliotheken in Nederland. En dat was erg arbeidsintensief. Maar zeer gewaardeerd door alle leden. We hebben mensen benaderd die ouder waren of wat voor ze konden betekenen, boeken gebracht. We hadden binnen 3 dagen tijd de virtuele bibliotheek in de lucht staan. Dus we hebben heel veel van onze programma's digitaal omgevormd. Dus we hebben bepaald niet stilgezeten. Gemeentes, we hebben wel natuurlijk een aantal prestatieafspraken met gemeentes die je niet echt kon doen. Maar dat gold voor heel Nederland. Dus daarin we hebben niet minder kosten gehad. We hebben bespaard op reiskosten en alles wat we deden. Maar dat hebben we gedaan omdat de inkomsten van de leden, ja, die liepen ook terug. Je hebt altijd een natuurlijke loop. Dus we hebben vooral eigenlijk verlies geleden door de coronatijd.
Voorzitter, mag ik doorgaan?
Ja, gaat u verder. Ja hoor.
Oh. Want ik heb namelijk speciaal, want ik ben al sinds mensenheugenis lid van de BIEB. Ik heb vorig jaar niet één boek geleend, maar ik heb mijn lidmaatschap door laten lopen puur om de BIEB te ondersteunen. U noemde het even in uw betoog de samenwerking met de scholen. Want kijk, we weten allemaal, dat is ook landelijk bekend, dat de laaggeletterdheid verder achteruit gaat. Ja. Primair zou mijn idee zijn, is het toch een taak van scholen om kinderen lezen te leren. En dat je daarna het lezen stimuleert en dat je daar een BIEB voor mooi kan gebruiken. Maar ik zou het toch een soort nou ja, een soort disqualificatie voor het onderwijs vinden als de bibliotheek de taak op zich alleen moet nemen om kinderen te leren lezen of de laaggeletterdheid een beetje op te heffen. Maar dat is eigenlijk meer een opmerking. En dan mijn laatste...
Nou, ik wil heel graag op antwoorden, als dat mag. Natuurlijk meer een taak van het onderwijs om kinderen te leren lezen. Maar het blijkt dat zij daar onvoldoende bij zichzelf in slagen. Dit is geen disqualificatie van het onderwijs. Blijkt dat het gewoon een grote uitdaging is. En wat ik net zei, Nederlandse samenleving wordt complexer. Het wordt meer in kennis. Dus je hebt er echt baat bij om krachten te bundelen. Ieder vanuit zijn eigen rol en functie. Om te zorgen dat je dat probleem bij de kop vat. En dat is wat de bibliotheek en de samenwerking met het onderwijs betekent. Dat je elkaar versterkt. Ik denk, een BIEB werkt altijd in een driehoek. Onderwijs, gezin, wijk. Wij zitten daar middenin. En wij kunnen dus voor heel veel partijen van nut zijn om die verbinding te leggen of om te ondersteunen of te versterken. Dus zo zitten wij in de samenwerking met het onderwijs.
Oké, dank u.
Mooi, graag een vraag.
Als laatste, is even een persoonlijke opmerking. Want kijk, wij allemaal, de gehele gemeenteraad, niemand uitgezonderd, ziet de waarde van de BIEB. En wat ik persoonlijk heel jammer vond, is dat we op een gegeven moment allemaal zo'n hele dure folder in de bus kregen van Red de BIEB, alsof wij met z'n allen de BIEB om zeep zouden willen helpen. Ja, ik ben gewend om eerlijk te zeggen hoe ik ergens over denk. Dus die opmerking neem ik persoonlijk voor mijn rekening. Ik vond dat echt heel jammer, want ik denk, zover zijn we helemaal nog niet. We zijn, en dat heeft u ook aan het voorstel van het college kunnen zien, er wordt van alles uit de kas getrokken en niet om stroop te smeren, maar gewoon omdat we het met z'n allen heel belangrijk vinden. Dus dat vond ik persoonlijk erg jammer, maar dat is een opmerking.
Ik begrijp dat, maar als er 36% bezuinigingsvoorstel ligt, dan is het in de Papendrechtse situatie echt zo scherp.
Dank u wel, mevrouw van Wijngaarden. Ik hoorde eerder op de avond dat juf Braaksel goede boeken zijn. En ik hoor ook dat u eigenlijk geen boek leent. Dus ik zou zeggen, 1 en 1 is 2. Het eerste boek dat u mag lenen is juf Braaksel.
Ik leen de boeken. Ik ben met de boekenkast van mijn moeder bezig. Daar kan ik voorlopig nog wel even mee uit.
Okay. Maar nog even over dat steunlid zijn. Ik vind dat heel bijzonder en ook heel fijn. En dat hebben we ook gemerkt. Want de bibliotheek is van de samenleving. En als mensen daar aan bijdragen via een bijdragecontributie. Of bijdragen via taalvrijwilligers. Of eens af en toe met ons meedenken hoe lossen we iets op. Dan krijg je ook de bibliotheek die gedragen wordt door de samenleving. En dat willen wij ook echt heel graag verder stimuleren in Papendrecht. Daar staan we voor. Ja. Ja. Dus bedankt daarvoor.
Mevrouw de Keizer, aan u het woord.
Ja, in tegenstelling tot mevrouw van Wijngaarden wilde ik juist beginnen met het... je bent een gever van een groot compliment voor de proactieve en creatieve houding die jullie aangenomen hebben. Ik denk dat jullie daar ontzettend veel succes mee hebben behaald hier in Papendrecht. Jullie hebben het echt doen laten leven. En ja, eigenlijk als je iedereen zo spreekt, iedereen is ervan overtuigd. Ja, die BIEB die moet er zijn. Ik heb de afgelopen week, wij gaan met een vrijwilligers... ik ben vrijwilliger bij een stichting. Daar geven wij volgende maand 200 nieuwe fietsen weg. En daar moest ik een lijst afwerken van kinderen die dan moesten zeggen, hoe lang ben jij? Nou, dat waren ongeveer 80 mensen die ik moest bellen. En daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Omdat niemand te taalmachtig is. En dat er bijvoorbeeld een kraamverzorgster aan de telefoon komt, waarbij het vijfde kind wordt geboren, die dan de vertaling moet gaan geven. Dus er is ontzettend veel werk aan de winkel voor zowel het onderwijs en voor de BIEB. En als die samenwerken wordt dat helemaal sterk. Wat ik nog meer wilde zeggen. Even denken hoor.
Een vraag, mevrouw de Keizer. Ik snap u het ook. Ik ben in een goede bui vanavond, kunt u begrijpen.
Ja, dat snap ik. Nou ja, weet je, alles is taal. En... Wij steunen jullie sowieso in dit verhaal. En als ik het zo kan bedenken, ik denk wel dat het goed komt. Dus nou, hou hoop en blijf knokken en dat doen wij ook met elkaar.
Knokken, altijd. En, want dat moet je als bibliotheek het laatste jaar enorm doen. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Ook even over, die folder was echt niet zo duur. Dat kan ik je ook nog vertellen, maar het is wel heel effectief gebleken om je verhaal goed te vertellen. En daar gaat het dan uiteindelijk om. Ja.
Dank u wel, mevrouw de Keizer. Het was op het randje, moet ik eerlijk zeggen. Maar nogmaals, een goede bui. Meneer Van Engelen.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik stelde Milou even de vraag natuurlijk over Dordrecht. En zou je dan ook gaan? Dat was natuurlijk even een opstapje naar de vraag aan mevrouw Kessler. Wat zou het effect zijn als die biep verdwijnt en naar Dordrecht bijvoorbeeld gaat? Als het gaat, en dat gaat mij vooral aan het hart, als het gaat om de kinderen, zeg maar, die niet zo makkelijk met de Nederlandse taal in aanraking komen. Wat zou dat betekenen volgens jullie? Want jullie hebben veel ervaring als bibliotheek aan zet.
Ja, we hebben natuurlijk ook al in het verleden best vaak met sluiting. Hè? Dus het is niet de eerste bezuiniging die in onze organisatie aan de orde is. Daar hebben we natuurlijk ook in meerdere mate mee te maken gehad. Ook in andere gemeenten, maar dat is gelukkig alweer een tijdje geleden, behalve Zwijndrecht dan. Maar op het moment dat je een vestiging sluit, dan raakt sowieso een groot deel van je leden kwijt. Het is trouwens niet alleen voor jongeren of kinderen vervelend, ook voor ouderen, senioren, waarvan ook een groot deel gewoon dat als onderdeel ziet van een stukje dagbesteding of even naar binnen lopen, praatje, op de hoogte blijven. Ik denk als je dat zou doen, dan denk ik, kijk, Papendrecht heeft volgens mij uit mijn hoofd 24% deelnemerspercentage. Dat is echt heel erg hoog. Dus dat we hebben ook vergeleken van bibliotheken die hetzelfde bedrag krijgen als wij. Dus nog niet ongeacht hoe groot de gemeente is. Hoe hoog is het deelnemerspercentage daar? Nou, dat is aanmerkelijk lager. Dus je hebt een echt publiek wat heel graag leest, wat graag naar de bibliotheek komt. Een drempel naar Dordrecht. Nou, ik hoef het niet uit te leggen. Zo makkelijk. Hè? De brug over het bus. Ik bedoel, het is ook nog niet eens. Dat geeft ook nog eens wat verkeersdrempels. Dat is denk ik echt funest. En we hebben wel. Bijvoorbeeld. Ja, dat is alweer langer geleden. Een verhaal wat uiteindelijk goed afloopt. In Dordrecht hadden we 5 vestigingen. Daar hebben we er een aantal moeten sluiten. Dat hebben we niet helemaal gedaan. We hebben een soort van oplossingen kunnen vinden. En nu ontstaat in Dordrecht toch heel erg het belang van de ontmoeting in de wijk. En zorgen dat die wijken voorzieningen krijgen die mensen samenbrengen of in ieder geval op weg helpen. Uiteindelijk ontstaat er in iedere wijk weer een samengaan tussen bibliotheek en andere organisaties. Waardoor die vestigingen of punten in ieder geval weer terugkomen. En dat is niet voor niks. Maar ik kan het wel onderzoeken als het nog moet. Want we hebben dat destijds wel in een aantal gemeentes goed gemeten. Maar het is funest. En ik denk voor kinderen in Papendrecht zijn de drempels om naar een andere plaats te gaan echt veel en veel te groot. En ook voor ouderen overigens.
Duidelijk. Heel nog een tweede en laatste vraag, meneer de voorzitter.
Ja,
Als je kijkt naar de kansen gelijkheid en ongelijkheid vooral in het onderwijs, dan zit hem dat niet zozeer in wat je op school aangeboden krijgt, maar de thuissituatie vaak. En lezen leer je natuurlijk door het vooral overal te doen en dat leuk te vinden. Dus je ziet dan dus dat thuissituaties waar niet gelezen wordt, waar het niet aangeboden wordt, dat de kinderen vooral in de weg zit. Wat doen jullie als bibliotheek in Papendrecht om die ouders, die volwassenen, ook mee te krijgen naar die biep en die kinderen te stimuleren thuis te lezen? Want dat is jullie rol met name.
Ja, want ik zei die driehoek van gezin, wijk, onderwijs. Maar wij kunnen in Papendrecht, daarom ben ik ook zo strijdbaar, al heel lang niet zo heel veel. Omdat we hebben eigenlijk 8 uur jeugdbibliothecaris die daar de scholen in wil bedienen bijvoorbeeld. We hebben wel wat formatie om de kinderen op school te ontvangen. In andere gemeentes ontstaan er soms budgetten uit onderwijsachterstand. Wij proberen ook overal bij Tel Mee Net Taal en zo budgetten aan te vragen. Of vanuit de webgelden. Want er zijn ontzettend veel projecten die landelijk ontwikkeld worden en die wij dan ook kunnen inzetten. Gezinsgerichte aanpak, want dat is nou juist het mooie, doordat je samenwerkt met het onderwijs. Onderwijs weet, hé, maar dat is een gezin wat extra aandacht nodig heeft. En dan kun je in die samenwerking veilig dat gezin benaderen en kijken hoe je vanuit een bibliotheek of vanuit vrijwilligers dat gezin kan ondersteunen. Dus daarom is die samenwerking zo goed. We hebben het Boekstart natuurlijk, wat via het consultatiebureau gaat. En ieder gezin krijgt een Boekstart koffertje, die moet het ophalen in de bibliotheek. Met heel veel promotie en uitleg waarom taalontwikkeling zo belangrijk is. Maar we hebben ook Boekstart in de kinderopvang, waarin je groepsleiders goed traint en opleidt. En waarin je steeds in die samenwerking kijkt van wat is er nodig om bijvoorbeeld een interventie te doen. Of vooral juist het plezier te stimuleren. Nou, enzovoort. Er zijn tal van projecten. De Cultuurraad en de PO-raad hebben elkaar daar ook heel erg gevonden. Ook het ministerie van OCMW vinden echt dat die samenwerking tussen onderwijs en bibliotheken en het voorschoolsonderwijs van enorm belang is. En die stimuleren dus ook wel dit soort ontwikkelingen en projecten. Ja.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dan verder met de heer Lammers. Meneer Lammers.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Over nut en noodzaak van de bibliotheek hoeven wij verder niet te spreken. Daar zijn wij van overtuigd. We zijn ook van overtuigd dat de bibliotheek in Papendrecht uitstekende service biedt voor het geld wat ze krijgen. En ze zouden eigenlijk meer moeten krijgen. Dus als wij aan de macht zijn, gaan wij het helemaal anders doen. Maar dat is pas vanaf maart volgend jaar. Ik neem even afstand van de stelling van mevrouw Van Wijngaarden dat die marketing te duur zou zijn of niet efficiënt. Nu even naar de inhoud. Het college heeft bedacht, louter en alleen vanwege bezuinigingsoverwegingen, dat de bibliotheek ook in het gemeentehuis geplaatst kan worden. Nou, vanuit alle verstandige visies op hoe je mensen bij ontwikkeling betrekt, is dit wel het domste wat je kan doen. Omdat de gemeentelijke organisatie helemaal niet zit te wachten op een bibliotheek. En ook omdat daar helemaal geen synergie van valt te verwachten. Maar stel nou dat dat toch doorgaat. Dan moet je als bibliotheek in het gemeentehuis een plek vinden. Nou, dan heb je ten eerste al de vraag van de vierkante meters. Is daar voldoende ruimte te vinden voor de bibliotheek? En waar in het gemeentehuis zou de bibliotheek dan gevestigd worden? Is dat dan op het entresol? Of worden er een aantal kamers van ambtenaren of fractiekamers daaraan opgeheven? Moet ik me dat nou in de praktijk voorstellen? Bovendien moeten mensen dan naar het gemeentehuis om naar de bibliotheek te gaan. Dat is ook zoiets. Dan moeten ze een trap op. De bibliotheek wordt minder zichtbaar, minder laagdrempelig, minder bereikbaar. Ik vraag mij af, en ik wilde graag vragen of de directeur van de bibliotheek dat ook zo ziet. Of dat niet toch een beetje het paard achter de wagenspanning is. Zou je dan niet beter de bibliotheek even kunnen laten zitten waar ze nu gevestigd zijn. En eventjes een jaartje de tijd nemen om daarover na te denken. Hoe staat u daarin? Zegt u van nou, ik ga graag met dat college praten over vestiging in het gemeentehuis, terwijl eigenlijk niemand op ons zit te wachten daar. Of laat ons even hier zitten en we denken even met elkaar een jaartje verder goed na over de beste invulling voor de bibliotheek. Want gesteld natuurlijk dat de bibliotheek in Papendrecht blijft. Want ik begreep wel uit de inleidende woorden dat er nog steeds een probleem van ongeveer 40.000, 50.000 euro ligt. Dus het kan niet van één kant komen. Dus wat kunnen wij als raad betekenen voor de bibliotheek? Om in ieder geval de functie in Papendrecht te houden. En wat vindt de bibliotheek ervan om even een adempauze van een jaar te nemen? En eerst beter te kijken met elkaar wat nou echt een goede oplossing zou zijn. Tot zover.
Meneer Lammers, dank u wel. De vraag wat wij als raad kunnen betekenen heb ik gehoord. En wat u vindt van het idee waarin toch een soort politieke kleur in deze vraag doorklinkt.
Ja, dus ik ga...
Ik heb alweer stiekem bewondering voor deze manier van vragen stellen, moet ik eerlijk zeggen.
Maar weet je, kijk, tijd nemen, dat is natuurlijk altijd goed. En ik kan, dus als er meer tijd is en het heeft geen financiële consequenties, dan is dat op zich goed, want dan kun je het plan goed doordenken. Dan kun je ook goed kijken wat u noemt het gemeentelijk apparaat, maar hoe de gemeente denkt over dienstverlening aan zijn burger, hoe die daar verder in zou kunnen ontwikkelen. Tijd is natuurlijk altijd goed. Dus dat is klaar. Maar het is natuurlijk niet dat iets wat wij voor het eerst doen. Ik ben op zich niet zo op zichzelf negatief over het samengaan van een bibliotheek en een gemeentehuis. Op het moment dat je ook de deuren opent, dat daar andere mensen aan mee kunnen doen, deel kunnen nemen. Dat je echt op die reuring uit bent, op die laagdrempeligheid uit bent. Nou, ik kan daar echt van alles bij bedenken, waardoor je echt een hele bijzondere... Dan krijg je geen gemeentehuis, maar dan krijg je echt de huiskamer van de gemeente. Dus dat, daar moet je dan wel echt achter staan. Dus dat is ook het onzekere wat ik het benoemd heb in mijn inleiding. Van tweeën één. En aan de andere kant, het past ook realiteit. Maar tijd nemen is altijd goed, mits er geen financiële consequenties zijn. Want ja, nogmaals, ik vind de dienstverlening echt werkelijk, die kunnen we echt al heel beperkt inzetten. Jullie horen aan al mijn opties wat allemaal nog meer kan. Nou, natuurlijk, ik wil geen rupsje nooit genoeg zijn. Maar te willen van de problematiek die er is, zou je dat wel willen zijn. Energie is er genoeg in ons team. Tijd is altijd goed. Maar ik ben niet op zichzelf per se tegen om naar zo'n gemeentehuis te gaan. Met de voorbeelden die ik noem.
Dat is duidelijk. Nou, heeft u nog een andere vraag? Of?
Ik begrijp hieruit dat als we voor de keuze worden gesteld over een maand wat we moeten doen. En het college houdt vast aan die bezuiniging van 40.000 euro. Dat dan het enige wat eigenlijk nog dan als optie ingebracht geworden is, niet bezuinigen dit jaar, maar even aanhouden en met elkaar verder beter nadenken over een oplossing ten einde de functie van de bibliotheek overeind te houden. Want als wij houten de botel instemmen met het voorstel en u moet dan verplicht naar het gemeentehuis waar ze niet op u zitten te wachten, dan begrijp ik daar toch uit dat u zegt van ja, dan vertrek ik uit Papendrecht. Zouden we jammer vinden, maar...
Ik denk dat mevrouw Kessler net al heeft uitgelegd wat zij van deze vraag...
Maar wat de gemeente nog zou kunnen doen, is kijken, want daarom ook mijn pleidooi. Kijk, de bibliotheek zit zo in de cultuurhoek, terwijl onze maatschappelijke opgaven steeds meer in belang toenemen. Dus ga kijken, onderzoeken, wat ook andere gemeenten al steeds meer doen, of je ook vanuit andere beleidsterreinen kan zeggen van nou, als je uit je resultaten op dat terrein liggen, bijvoorbeeld laaggeletterdheid, bijdragen aan stimuleren van zelfredzaamheid, of je vanuit die domeinen zou kunnen bijdragen in de financiering.
Dank u wel. We gaan verder met de volgende vraag.
Even daarop ingaan, nog even.
Oh. Maar ik wil graag meneer Lammers.
Als we volgende maand een beslissing moeten nemen, dan moeten we dat eigenlijk dan volgende maand, binnen een paar weken, moeten we ook weten wat dan die opties zijn. Die moeten dan op tafel liggen. Als die opties niet op tafel liggen, kunnen we geen afgewogen besluit nemen.
Meneer Lammers, ik denk dat dat een vraag is voor het college of aan het college. Ja. Ik zou voorstellen dat u die op de geëigende wegen aan het college stelt. Gaan we verder met mevrouw Middelkoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan mevrouw Kessler voor uw enthousiaste betoog. En het grote belang van de bibliotheek staat buiten kijf. Ik heb een paar korte vraagjes eigenlijk, want heel veel is al aan de orde gekomen. Mijn vraag is eigenlijk, u ziet totaal geen mogelijkheid tot besparen. Als u zegt van nou, de bezuinigingen moeten dus echt helemaal van tafel. U heeft niets daarin kunnen vinden dat u zegt, ik kom tegemoet. Ik heb nog meer vragen. Eerst deze beantwoorden.
Mag ik vragen om een kort antwoord te geven? Van willen de tijd, ja. Omdat we nog een derde inspreker hebben.
Wij werken mee, wij denken en werken mee aan de oplossing van die besparing op die huisvestingskosten. En dat heb ik gezegd, bijvoorbeeld 13.000 op facilitair, dat wordt nog best een inspanning. En ik heb ook gezegd, het is al erg echt super minimaal in Papendrecht. Vandaar mijn strijd om te zeggen, het kan echt niet.
Het kan niet. Dus, want ik heb het niet over de huisvesting nu even, over die 40 of 50 wat die indexering betreft.
Ja, dat is ook weer... Ja.
Ik heb geen mogelijkheid om daarin te bezuinigen. Nee. Duidelijk. Ik zag ook in de stukken die ik heb gelezen, staan op wat zijn welkomleden. Dan heeft u 8500 leden en daar zitten welkomleden in. Wat voor leden zijn dat?
Nou, dat heeft te maken met de ontwikkeling van de bibliotheek. Kijk, voorheen werd je lid, leende je boeken en dat was een beetje de interactie tussen bibliotheek en publiek. Dat is enorm veranderd. We hebben mensen die voor laaggeletterdheid komen, voor een kennisbijeenkomst komen, voor gebruik van de computer komen, voor een programmaavond komen. Feitelijk is dat in de basis gratis. En dat is ook prima. Daar ben je ook basisvoorziening voor. Maar wij hebben die mensen dan nooit in beeld. Dus we registreren die mensen niet. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, om twee redenen. We maken een welkomstabonnement, zodat we weten wie er bij ons over de vloer komt. En dat we ook goed kunnen onderzoeken of kunnen volgen van wat doen we goed of wat hebben die mensen nodig. Plus we proberen mensen ook zo te verleiden natuurlijk om op enig moment wel echt ook echt betalend lid te worden. En daar zijn we aan het onderzoeken van hoe kun je dat nu het beste doen. Dat is een van onze focusprojecten. Want iemand die gewoon komt om te studeren, die zal minder geneigd zijn om een abonnement op te nemen voor 45 euro. Dus je bent wel aan het kijken van hoe kun je nu zorgen dat je en die mensen aan je bindt, dat je weet wie en waarom naar de bibliotheek komt en vervolgens dat je ook kan onderzoeken en hoe kunnen we dat toch ook op een bijdrage stimuleren aan de dienstverlening die we leveren.
Okay. Ja. Dat is een inleiding eigenlijk voor, dank u voor mijn volgende vraag. Ik weet niet hoeveel betalende leden dat u hebt, maar ik las ook ergens dat u denkt dat lezers zullen afhaken zodra ze meer moeten gaan betalen. En waar baseert u dat op?
Nou, op alle cijfers die er landelijk zijn. Met name ouderen, die haken massaal af, kan ik u vertellen. Dat is wel de ervaring. Jongeren die zijn tot 18 jaar gratis. Daar zit natuurlijk wel enig marge in. Maar ik kan niet in een stijging van een abonnement 36% bezuiniging vinden. Daarnaast werken we in aanzetverband. Dus wij hechten eraan dat mensen die bij Papendrecht komen ook op dezelfde voorwaarden naar Dordrecht kunnen of naar Alblasserdam als ze dat prettig vinden. Dus dan is het ook prettig om in die regio eenzelfde tarief te hanteren. We hanteren ook een tarief wat landelijk is afgestemd. Als je ongeveer 45 euro of zo gemiddeld abonnement betaalt, heb je ook toegang gratis tot de digitale bibliotheek van het land. De Koninklijke Bibliotheek kun je ook echt auteursrechtvrij e-books lezen en ontsluiten. Dus dat zit wel echt in ons samenhang, stelsel van bibliotheken. Ja. Ja.
Dank u wel.
Denkt u dat het in de toekomst ook nog wel erg gaat veranderen wat het boeken betreft, omdat er steeds meer e-books komen? Want als ik zelf kijk, ik lees nooit meer een papieren boek eigenlijk.
Ja, ik nog wel. Maar dat is heel verschillend per mens. Natuurlijk heeft de digitalisering impact. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met kinderen. Maar tegelijkertijd merken we dat juist de veiligheid van het boek, het voorlezen, met name voor de jeugd, heel stimulerend werkt in leesbevordering. Dus ja, tuurlijk heeft het impact. Maar de bibliotheek die blijft omdat het een kennisplaats. Eigenlijk is een boek ook maar een middel. He? Dus het leesbevorderen en het ontmoeten, het kennis opdoen, kunnen studeren, ja, dat blijft gewoon belangrijk.
Dank u wel. Ja.
Dank u wel.
Waren er vragen?
Dat was mijn vraag.
Ja, de heer Van Erk. aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kester, hartelijk dank voor uw heldere en duidelijke pleidooi. Ik heb twee vragen. De plaatselijke bibliotheek maakt onderdeel uit van de regionale organisatie, Bibliotheek AZ. Ik vroeg me af, voor zover u die informatie kunt geven, wat betekent dat dan voor de financiële positie? In hoeverre heeft Papenrecht dan toch in een bepaalde mate een zelfstandige financiële positie? Of zijn het gewoon in zijn geheel ja, communicerende vaten? Of, nou ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Zal ik je eerst antwoorden? Ja. Kijk, de Bibliotheek AZ is niet ontstaan uit luxe. Maar uit armoede, om het zomaar te zeggen. Toen wij in 2014 onder andere de stichting fuseerden waar Papendrecht onderdeel, die stond eigenlijk best heel, heel erg spannend op het gaat eigenlijk niet meer. Dus er was schaalvergroting nodig om toch te zorgen dat je kwaliteit van dienstverlening in die regio behoudt. Wij berekenen kosten zoveel mogelijk direct toe. Maar er zijn een aantal dingen waarin jullie net elkaar steunen in de gemeente. Daar hebben wij nooit echt mee hardlopen roepen. Maar iedere wethouder weet dat en iedere ambtenaar. En we hebben het in dit geval ook uitgerekend. Want door bij AZ samen te werken, profiteert hij ongeveer €1,90. Dus dat breng je net elkaar op. Wij hebben dus wel een marketingteam, maar dat werkt voor de hele organisatie. We hebben de virtuele vestiging, die werkt voor de hele organisatie. Maar wij proberen heel goed in beeld te brengen, wat is nou echt direct toewijsbaar aan Papendrecht? Dan heb je een aantal kosten die je wel moet omslaan op basis van inwoners enzovoort. En we hebben, dat noemen we de indirecte kosten, en we hebben een stukje overhead. Nou, dat is allemaal in iedere begroting goed meegegeven, subsidieaanvraag en in de jaarrekening goed verantwoord. En u heeft uw eigen reserves en uw eigen, en als wij in Papendrecht net een verbouwing iets moeten of zo, dan is dat los van de rest.
Ja, ja, duidelijk.
Wel het voordeel, ja, niet te lang.
Dank u wel. Ja, dat geeft inderdaad een beeld op hoofdlijnen. Tweede vraag gaat over de samenwerking onderwijs en de bibliotheek. En ook nog wel met betrekking tot huisvesting. Je ziet soms in de landen ook wel initiatieven, bibliotheek op school. Als je het nou hebt over boeken dicht bij de kinderen, ouders, mensen in de wijk. Is dat idee hier ook wel eens aanwezig geweest? En wat is uw visie daarop? We hebben het nu over het gemeentehuis, dat begrijp ik. En dat, daar gaat een onderzoek voor lopen. Maar eventjes nog dat gegeven.
De bibliotheek op school moet je nooit op zichzelf zien. Dat vooropgesteld. Ik heb nu ook een gesprek in Gorinchem. Ik kan niet een vestiging in één gemeente, wel eens in een wijk of zo vervangen, maar als je in een, het is aanvullend. Ik ben groot fan van de bibliotheek op school. We hebben, geloof ik, binnen AZ 75 scholen waar we op die manier mee samenwerken. Een aantal gemeentes ondersteunt dat vanuit onderwijsachterstand. En dat betekent, het is niet alleen een collectie, het is een programma. Het is een modulair programma, ontwikkeld door Stichting Lezen, waarin collectie aan de orde komt. Natuurlijk ICT om het te ontsluiten en uit te lenen, waarin je een leesprogramma maakt per jaar, per groep met de school, waarin je monitoring hebt, wat landelijk wordt afgenomen en waar je per school, nou wij gemiddeld zetten wij dan 60 uur jeugd, bibliotheekconsulent noemen wij dat dan, dus jeugddeskundige in per school, die met die groepen heel nauw samenwerkt. Wat is er nodig? Hoe kunnen wij jullie ondersteunen in je zaakvakken op bijvoorbeeld lezen of bij leesbevordering? Wat voor programma's kunnen we doen? En dan wordt op het eind van het jaar gekeken, wat hebben we behaald? Hoe zien we de ontwikkeling? Zijn we goed op weg? Dat is de bibliotheek op school. Maar om nou te zeggen, nou we doen de vestiging weg in Papendrecht en we behouden de bibliotheek op school, zou ik u ernstig afvragen. Want ten eerste, vakanties is al één. Er zijn sommige scholen die toch echt ingewikkeld vinden dat iedereen bij hun op school komt. Dus daar heb je afspraken over te maken. Je vergeet senioren bijvoorbeeld helemaal. En je kan niet alle gezinnen goed meenemen. En vaak valt de voorschoolse periode er ook niet in. Dus dat levert dan ook vaak een probleem op. Ja,
ja, dank u wel. Meneer Van Erk, dat waren uw vragen. Ja. De heer Kosten.
Ja, dank u wel. Nou, we hebben elkaar een keer eerder gesproken, uitgebreid over de bibliotheek. Vanavond weer opnieuw een vlammend betoog, zal ik maar zeggen. Ik heb nog twee vragen, aanvullend op dingen die misschien al gezegd zijn. Het ging even over de BIEB in het gemeentehuis. Nou, meneer Lammers had de stelling van dat levert geen synergie op. Maar ik ben nog wel even benieuwd van wat is nou de waarde en de synergie voor u op basis van ervaring in andere gemeenten? Want u schetste best een aantal voorbeelden.
Ja. Nou, vooropgesteld denk ik dat de bibliotheek alleen in een gebouw, nou, dat kunnen misschien hele grote steden zich veroorloven. Maar ik denk dat wij als AZ kiezen daar liefst niet voor. Dus wij willen, daarom waren we ook fan van die kennismarkt. Dus breng dingen samen. Dat is één. Ik denk dat, maar dat is mijn mening, hè? Mijn visie op de samenleving die je dan een beetje meekrijgt. Dus niet per se. Maar ik denk dat als je naar de samenleving kijkt, die steeds complexer wordt, ingewikkelder wordt, de digitale overheid, een overheid, ook een lokale overheid, die ook steeds meer met de burger samen naar oplossingen wil werken, of met het bedrijfsleven, of met ondernemers, of met milieugroepen, hè, nagelang het onderwerp. Dan is het denk ik wel heel goed om na te denken van wat betekent dat dan in mijn opstelling en samenwerken met die samenleving. En hoe kan ik dat dan in een ander concept mogelijk beter doen. En daar past die bibliotheek denk ik heel goed in. Dus dat je goed kijkt in informatieontsluiting. Ook in toeleiding van mensen bijvoorbeeld rond sociale problematiek. In Dordrecht, in het Huis van Stad de Regio, wat nog 4 jaar duurt hè, voordat het er is, zijn we echt aan het kijken, bijvoorbeeld met de sociale dienst, hoe zorg je dat mensen die bij ons veilig over de drempel komen, omdat ze bij ons geen rugnummer hebben, omdat door ons goed geholpen worden en op een gegeven moment op een veilige manier toegeleid kunnen worden naar de hulpinstanties die er zijn. Of hoe kan je zorgen dat, we hebben dat samengewerkt met UWV, die kwamen destijds met die enorme tijd dat er weinig banen waren, mensen tegen die digitaal moesten solliciteren, dat niet konden. Daar bleek dan vaak ook toch een laaggeletterd probleem achter. Nou, we hebben net elkaar gezorgd dat die mensen bij de bibliotheek terechtkwamen. Dus er zijn tal van mogelijkheden waarmee je dat concept goed kan verrijken. En als je zorgt als gemeente dat het echt laagdrempelig is en dat de burger binnen mag komen, bij wijze van 9 tot 6 of 8, en daar zijn plek vindt om ook te studeren en te werken, dan denk ik dat je als gemeente zo nauw in contact bent met je burger, dat je daar alleen maar voordelen van hebt. Maar dat is ook echt, moet ik zeggen, een beetje mijn persoonlijke visie op de samenleving, maar wij zien dat ook terug in Zoetermeer en op een aantal andere plekken in het land. Ja. Dus daarom, het gemeentehuis is goed, maar samen met een aantal andere partners rond welzijn, daar kun je ook heel veel mee bereiken. Maar nogmaals, we zitten in een netwerksamenleving en je lost de dingen niet meer alleen op.
Ja, ja. Duidelijk.
Dank u wel. En de tweede vraag die gaat over het feit dat u diverse keren verwees naar, nou ja, kunnen we niks met onderwijsachterstand gelden? En mijn vraag is van in welke mate maakt u al gebruik van die gelden? Nu.
In Papendrecht heel niet eigenlijk. Misschien, maar Jacqueline kan ik nou, want normaal in een zaal kan ik even zeggen, het kinderopvang, boekstart in de kinderopvang, want dat is echt een heel klein project, maar volgens mij niet. Want dat is eigenlijk wel, er zijn echt nog veel mogelijkheden die we onbenut laten in Papendrecht.
Oké, nou, duidelijk antwoord. Dank u wel. Ik heb hier mevrouw Van Es met nog een extra korte technische vraag op het bord staan, ja, en als Kim dat opschrijft, dan volg ik dat gewoon.
Het is al enige tijd geleden in het vraag- en antwoord gesprek hier. Maar er wordt een aantal keren door mevrouw Kessler genoemd dat Papendrecht al heel erg laag zit. En ik weet dat wordt uitgedrukt in bedrag per inwoner. Er werd ook net genoemd, €1,90 wordt bespaard door die samenwerking. Dat is, neem ik aan, ook per inwoner. Het kan zijn nog een keer, ik kan het ongetwijfeld opzoeken, maar het zou fijn zijn als zij nog een keer kan noemen, wat is het bedrag per inwoner in Papendrecht? En wat is het in Dordrecht?
Dordrecht heb ik alleen. Zal ik dat u toesturen?
Ja, heel graag. Ja. Ik wist ook niet of ik dat uit uw hoofd zo kon zeggen.
Nou, maar, ja, dat heb ik ook vandaag aan iemand gezegd. Wij kunnen ook vergelijken zelf wel met kengetallen van andere gemeentes of bibliotheken waar wij niet van zijn. Maar dat wordt altijd een beetje in onze branche vinden ze benchmark ingewikkeld. Ik vind dat niet. Maar misschien omdat ik een beetje onderaan de lat sta met mijn gesubsidieerde gemeentes. Maar volgens mij zitten we nu in Papendrecht op €11,24. Niet erg hoog. Nee. Ja. En gemiddeld zitten wij in AZ op €14. Maar ik weet niet helemaal precies, maar ik denk dat Dordrecht zit rond de €19 per inwoner.
Okay.
En dat is landelijk gezien ook niet huge, om het zo maar te zeggen. Ja.
Oké, dank u wel. Nogmaals, mevrouw Carzo, u mag als laatste.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, hij doet het.
Dank u wel. Mevrouw Kesseler, dank voor uw bevlogenheid en voor uw betoog. We hebben elkaar eerder gesproken en ook vanmiddag heeft u met de heer Mooi, Henk Mooi, gesproken. En we zullen hier ongetwijfeld nog vaker over gaan spreken. Maar in ieder geval bedankt voor uw betoog. We hebben dat al eerder aangegeven. De bibliotheek is een basisvoorziening en het is natuurlijk veel meer dan alleen maar een volle boekenkast. Hè? En ik kan alleen maar enthousiast raken als ik hoor dat de focus niet alleen maar ligt op de boeken, maar op de bezoeker en het hebben van een maatschappelijke rendement realiseren, meerwaarde leveren. Het gaat eigenlijk om €50.000 voor een bieb die 8.000 bezoekers per jaar ontvangt. En eigenlijk had ik dezelfde vraag zoals mevrouw Van Is. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in die tarief per inwoner, wat wij nu kwijt zijn of wat u kwijt bent voor Papendrecht. En het gaat mij niet zozeer om de vergelijking met andere gemeentes. Het gaat er wel om, wat heeft u als gemeente, of als bibliotheek, pardon, nodig om enerzijds aan bijdragen om die bibliotheek fatsoenlijk open te houden, maar ook om een bibliotheek te hebben om een soort impuls te geven. Dus dat je ook een soort kwaliteit kan bereiken, dat je je dienstverlening hoger kan verhogen, wat volgens mij... dat heb ik ook eerder aangegeven in de gesprekken. Gaat het niet om een bezuinigingsvraagstuk, maar hoe kunnen we investeren omdat we hier iets moois kunnen gaan bereiken met elkaar. Dus kunt u daar iets meer over vertellen? Wat is de inwonersbijdrage nu? Wat is er nodig, minimaal nodig volgens u, om het open te houden? En wat is er nodig om dat plus-effect te halen?
Ja, dat laatste beantwoorden, daar zul je dan toch echt, want dan, kijk, ik ben geen ruptie nooit genoeg, maar dan kan ik nog wel even wat optellen. Maar ik heb de gemeente, het college heeft ook gevraagd, de wethouder, kun je aangeven wat de minimumvariant is? En daar zitten jullie op, al jaren. En door die fusie met elkaar en door steeds ook te kijken hoe kunnen we dat, zitten we op een soort van minimale dienstverlening. En ik nogmaals ook een pleidooi voor het team daar, die doen met weinig middelen en mensen heel erg veel. Dus dat is, ik ben altijd echt heel trots op ze. En met veel vrijwilligers moet ik ook echt hier benoemen, die ons ook steunen, maar die ook echt steeds ons als gastvrouw of als juist om iemand te helpen met de taal of met voorlezen. Altijd mensen die bereid zijn een handje toe te steken of mee te dragen. Maar het totale subsidiebedrag bij jullie is €11,24. Maar ik zal het nog morgen zorgen dat het, of in ieder geval uiterlijk maandag, goed bij jullie komt. Exclusief huisvesting houden we nu al. Dat is inclusief huisvesting. Dus eigenlijk is het iets van €8 als je die huisvesting eruit had. Dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Dat zal ik even goed doen. Nou, en ik denk dat in Papendrecht, ja, kijk, het gaat mij, hou alsjeblieft die grenzen die we nu zitten en onderzoek daarnaast wat je kan doen vanuit laaggeletterdheid, vanuit onderwijsstimulerende middelen, zo'n bibliotheek op school enzovoort. Ja, dat zouden echt goede stimulansen zijn om verder te gaan. En wij blijven bezig met samenwerken, blijven bezig met vrijwilligers ook daarbij te vinden. En wij gaan echt niet iets doen wat een ander doet. We willen gewoon in die lokale netwerk daarin samen optrekken. Dus wij overvragen geen enkele gemeente, durf ik echt te zeggen. Nu ik weer de afgelopen maanden wat meer in contact ben met landelijke collega's, dat ik even denk, wij doen het niet verkeerd, laat ik het zo zeggen. Dat is heel onbescheiden van mij om te zeggen. Maar doordat we altijd zo op de marge zitten, zijn we wel echt super creatief uiteindelijk. Maar daar zit wel een grens aan. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Carzo.
Ik ga het toesturen.
Ja, dank u wel. Mevrouw Carzo, dat was uw vraag.
Dat was hem.
Dan zijn we aan het einde gekomen van de vragen van de aanwezigen. Ik wil vragen of ik de vrijheid mag nemen, mevrouw Kessler, om uw laatste beantwoording ook meteen als uw slotbetoog te zien.
Ja hoor. Ik ben heel blij dat ik zo uitgebreid gehoord ben. En ik hoop dat ik u zo volledig mogelijk heb geïnformeerd. Ja.
Dank u wel.
En ik hoop wanneer het weer kan dat we jullie allemaal in de bibliotheek kunnen ontvangen. En laten zien wat we doen. Ja.
Ja. Dank u wel, mevrouw Kesseler. Dan gaan we. Ja.
Ja, dank u. Dag.
Dag. Even kijken, dan gaan we nu verder met mevrouw Verkade, bestuurder van de sociale basis. Mevrouw Verkade, ja, ik zie u aanwezig. U heeft ongeveer 5 minuten om uw standpunt, mening duidelijk te maken. Ga uw gang.
Ja, goedenavond allemaal. Nou, dit was een zeer vlammend betoog en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik onder de indruk ben van de voorgaande spreker. En niet om zeg maar overtreffende trap te doen. Ik ga u ook proberen mee te nemen in zeg maar de consequenties van deze ombuigingen voor sterk patentrecht. Mijn naam is Anke Verkade. Ik heb ook vandaag nog een collega meegebracht. Erika Hess zit hier ook op de achtergrond. Zij is teamleider van sterk patentrecht. Mochten er vragen komen die wat dichter bij de praktijk van alle dag staan. U staat voor een lastige opgave. En nou, ik denk dat dat duidelijk mag zijn. En nou ja, wij zijn als belanghebbende, hebben wij het bijzonder op prijs gesteld dat we in dit proces aan de voorkant ook heel goed meegenomen zijn. Wij voelen ons tot op heden ook gehoord. En nou, vanuit de langdurige partnerschap wat we ook met elkaar aangegaan zijn, zijn we ook blij dat we vanavond nog de gelegenheid krijgen om een korte toelichting te geven. Sterk patentrecht wordt voor een groot deel gefinancierd ook vanuit de WMO via subsidies. En het voorstel dat voor ligt gaat dus over een ombuiging van €50.000 in 2022. Plus het niet vergoeden van de indexatie. In 2023 geen indexatie en 2024... het reduceren van €50.000 minder formatie schoolmaatschappelijk werk. En schoolmaatschappelijk werk is ongeveer, even voor uw beeld, een halve FTE minder inzet. Dus minder zichtbaar op scholen, daar waar wij preventief met kinderen en ouders aan de slag gaan. De bibliotheek kaart in het ook al even aan. Indexering is ook een bezuiniging op zich. En ik heb even vertaling gemaakt wat dat betekent voor sterk. Nou, wij gaan uit van een gemiddelde prijsstijging van ongeveer 4%. En dat komt voornamelijk ook uit de cao-stijgingen. Personele kosten zijn voor ons het overgrote deel van onze begroting. En als je dat vertaalt naar het ombuigingsvoorstel wat voor ligt, dan is dat ongeveer ook €70.000 minder op het totale budget. En nou, misschien in de kantlijn, maar ik blijf het ook altijd wel bijzonder vinden dat indexering op subsidies niet automatisch plaatsvindt. Terwijl als er sprake is van een inkooprelatie met de gemeente, dat wel plaatsvindt. Het laat natuurlijk onverlet dat u een bezuinigingsopgave heeft, maar dat even in de kantlijn. Wij hebben ook de totale begroting, of de ombuiging die voor ligt, vertaald in even personele kosten. Dan kom je uit op een bezuiniging van 2 fulltime eenheden. En dat betekent 12% minder omzet op de 17 FTE die wij aan professionals hebben rondlopen vanuit de WMO. En dat is even om u een beeld te geven voor de impact wat het voor ons personele kant betekent. Personeel betekent minder handen. Nou, in de zorg zouden we zeggen minder handen aan het bed. Maar voor ons betekent dat dus ook minder handen beschikbaar voor inwoners en cliënten van sterk. En ons streven is om zo vroeg mogelijk in beeld te komen om erg te voorkomen. En wij richten ons op vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties. We geven informatie en advies, individueel en groepsgerichte ondersteuning in vele vormen. En waarvoor kloppen mensen nou bij ons aan de deur? Ik heb even de top 5, laat ik de top 3 even noemen, ook gezien de tijd die ik krijg. Op nummer 1 staat financiën. En inkomen en alles wat daarmee te maken heeft, staat op nummer 1. Daarvoor zien wij dat het stelsel wat Nederland heeft gemaakt, gebouwd, wat goed bedoeld is vanuit bestaansminimum, dat dat niet zijn effect heeft wat wij met z'n allen voor ogen hebben. En dan denk ik heel even ook aan de extra vragen rondom de toeslagenaffaire, de schuldenproblematiek die maar toeneemt, maar ook de echtscheidingen die bijvoorbeeld zorgen dat mensen ook allerlei financiële vraagstukken krijgen te verhappen. En daar proberen wij informatie en advies, maar ook andere dienstverlening te betekenen voor de inwoners. Op dit moment zien we trouwens een enorme toename in de financiële vraagstukken die op ons afkomen. En wij denken ook dat een soort boeggolf kan zijn, ook vanuit corona. Corona heeft natuurlijk als impact waarschijnlijk gehad dat mensen hun vragen en hun zorgen over financiën waarschijnlijk hebben uitgesteld. En ineens het eerste kwartaal zien wij een meer dan verdubbeling van vragen. En we zijn die op dit moment ook nog aan het analyseren wat daaraan ten grondslag ligt. We proberen nu zo goed mogelijk ook bijvoorbeeld met de huidige formatie ook extra vrijwilligers, de samenwerking met schuldhulpmaatjes en dat soort dingen, om te kijken dat we niet te veel wachttijden aan de voorkant krijgen. Wat is nummer 2? Waarvoor komen mensen bij ons aan? Dat is werk en opleiding. Nummer 3 is alles rondom huiselijke relaties. Dan moeten we niet direct aan het ergste denken, maar ook mensen die bij ons aankloppen, omdat ze gewoon veel ruzies maken of veel spanning op relaties staat. Ook daar zijn wij voor. En psychiatrie is nummer 4. En maatschappelijke participatie is nummer 5. Nou, wij verwachten eigenlijk dat als je over de hele linie kijkt, dat de komende jaren ook nog een veel grotere vraag op ons afkomt. Dat hebben wij ook in onze zienswijze. Ik heb ook begrepen dat u die ontvangen heeft. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan een groeiende groep mensen in kwetsbare positie. De bibliotheek noemde er ook al een aantal, maar even nog op het rijtje. De vergrijzing. Wij zijn steeds beter in staat om huiselijk geweld boven water te krijgen. Maar ja, het signaleren en het vaststellen is 1. Het oplossen en zorgen dat er weer een veilige situatie komt is natuurlijk 2. De schulden, daar heb ik net al iets over gezegd. En onze wens blijft echt om in zo'n vroeg mogelijk stadium daar te zijn in het dagelijks leven waar het nodig is. En als de middelen voor sterk paardenrecht afnemen, dan verwachten we dat dit laatste zo vroeg mogelijk erbij zijn. Onze preventieve taken en ondersteuning achter de voordeur en het werken aan de sociale basis verder onder druk komen te staan. U kunt van ons verwachten dat we dit blijven signaleren, ook welke signalen er uit de gemeenschap van Papendrecht komen, wat er speelt en dat we zuinig omgaan met de middelen die we wel krijgen en dat we zichtbaar maken. En we hebben in september ook nog even het jaarbeeld gedeeld met u vorig jaar, wat we wel kunnen betekenen voor de inwoners en wat niet. En wij wensen u heel veel wijsheid in de afwegingen die we maken. Ik heb geprobeerd u daar een beetje in mee te nemen wat dat voor ons betekent. Waar de bezuiniging, als die doorgaat, precies valt, daarover zijn we ook nog in gesprek om te kijken. Daar hebben we natuurlijk ook oplossingsrichtingen voor. Maar voorlopig wil ik even aankaarten dat het grote impact voor ons heeft. En dat we minder kunnen betekenen dan dat we nu op dit moment doen. Ik dank u wel.
Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw Verkade. Wie heeft er vragen voor mevrouw Verkade. Ik wil u wel wat strenger oproepen om niet allerlei visies hier te poneren. Mevrouw Van Wijngaarden, u mag als eerste. Maar u bent niet in beeld nu bij mij. En nu weer wel.
Ja, dank voor. En dank mevrouw Verkade voor uw betoog. Het was heel handig om, want we hebben best heel veel informatie gekregen en verslagen van de gesprekken die gevoerd zijn. Dus heel fijn dat u even de 5 speerpunten op een rij heeft gezet. Bij werk in opleiding, daar had u niet een uitleg bij. En dat zou ik graag wel willen weten, wat uw taak is bij het punt 2, werk in opleiding.
Dat kan. Ik had maar 5 minuten, dus ik had het al geklokt. Dus ik dacht, ik kan niet bij elk onderwerp stil gaan staan. Dus ik ben blij met uw vraag. Werk en opleiding. Wij hanteren altijd de Maslow. Ik weet niet of u die kent. Maar de mensen heeft behoefte aan zeg maar een stukje veiligheid, basisveiligheid. Een stukje inkomen. Als je kijkt naar waar mensen voor bij ons terechtkomen. Dan moet dat soort dingen eerst geregeld worden. Voordat mensen ook weer ruimte hebben in hun hoofd. En een stukje stabiliteit hebben. Voordat ze weer aan zeg maar werk en opleiding toekomen. Dus werk en opleiding, daarvan moet u denken dat wij samen met name ook de sociale diensten, wat wij met name aan de voorkant doen, is kijken, kunnen we mensen motiveren tot? Dus wij hebben ook een belangrijke doorverwijsfunctie. Het is ook niet zo dat wij alles zelf doen. Wij proberen hierin ook echt samen met de sociale dienst op te trekken, met de verschillende afdelingen die daar zijn. Maar wij kijken daarvoor ook vaak, wat is het perspectief? Want niet iedereen kan naar een betaalde baan. Dus als een betaalde baan en opleiding geen optie is, gaan we meer richting zeg maar activering en zorgen dat mensen een zinvolle invulling vinden voor hun, zeg maar hun dagelijks leven. Dat is ook als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Dan is dat vaak het enige wat nog overblijft. Maar dat is wel heel zinvol. Dus daar zit dan de activiteiten op. Dus het hangt een beetje vanaf van de situatie.
Dank u wel.
Dank. Dan heb ik nog 1 tweede vraag. Bij sommige onderwerpen heb ik het idee dat dat overlapt met andere instanties die daar ook mee bezig zijn. In hoeverre, want dat is een van de allergrootste problemen, denk ik, van deze tijd, dat mensen hebben soms 40 hulpverleners en ze schieten er nog helemaal niks mee op en veel kort door de bocht. In hoeverre heeft u er nou zicht op dat die samenwerking met anderen, dat elkaar versterkt, in plaats van dat er 1 mee bezig is en nog 1 en nog 1 en nog 1?
Ja. Nou ja, dat blijft een uitdaging. Laat ik dat vooropstellen. We hebben nu net ook van de gemeente een opdracht gekregen om in ieder geval te kijken ook naar een betere samenwerking met de sociale dienst. Ook daar zitten waarschijnlijk nog wel wat zeg maar mogelijkheden om sneller, efficiënter, maar ook wat dubbelingen uit de dienstverlening te halen. Dus daar gaan we onze focus op leggen. We hebben natuurlijk ook een regierol soms te vervullen met andere hulpverleners en daar dan de dubbelingen uit te halen. Dus dan zit de besparing niet bij ons, maar elders, soms ook bij de zorgverzekeringswet of bij de WLZ, de wet langdurige zorg. Dus een deel van de besparingen die wij zeg maar realiseren in regiepakken op zeg maar wat er nodig is in zo'n gezin of zo'n huishouden, die vinden niet plaats binnen het gemeentelijk domein, maar die komen in andere sectoren terecht. En daar zijn wij zeker actief, maar daar is ook nog heel veel winst te halen. Ben ik met u eens.
En mijn laatste vraag is dan eigenlijk in aansluiting op wat u zegt. In hoeverre is dat inzichtelijk te maken? Van doordat u bezig bent, wordt er op een ander vlak bespaard. In hoeverre kan je dat überhaupt meten?
Nou ja, er zijn wel sowieso allerlei maatschappelijke business cases gemaakt, zo noem je dat. Dus daar hebben wij wel voorbeelden van. Wij zijn ook nog wel zoekende naar hoe wij dat zelf nog beter inzichtelijk kunnen maken. Wij doen ook samen met Stichting Jeugddienst, de andere partner, hebben we het traject Anders Zorgen ingezet. Dat gaat ook over die maatschappelijke kosten. Dat onze medewerkers daar bewuster mee omgaan. Maar ook dat we wat meer zichtbaar kunnen maken wat wij daarin betekenen. Ik aarzel wel altijd, het is altijd dus zoeken naar van hoeveel registratie vragen wij van onze mensen om dit zichtbaar te maken. Terwijl er ook hele goede maatschappelijke business cases onder liggen die al zeg maar aangetoond zijn. Je weet ongeveer dat als je 1 euro investeert in sociaal werk, dat rendeert ergens 1,6 euro elders. Dat is het meest recente onderzoek wat Sociaal Werk Nederland ook heeft uitgevoerd. Als u dat interessant vindt, kan ik dat u ook toesturen.
Nou, wat extra informatie kan geen kwaad. Vriendelijk bedankt. Dat was het, voorzitter.
Ja, bedankt mevrouw Van Wijngaarden. Dan heb ik mevrouw Van S staan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, ik hoor heel veel zaken noemen die wij al heel veel langer via de sociale dienst rechtsteden doen. Financiën, inkomen, schuldenhulp, echtscheidingsloket, noem het allemaal maar op. Daar komt bij dat de sociale dienst rechtsteden als heel goed bekend staat in Nederland. Ik zou graag willen, en dat hoeft niet per se nu mondeling beantwoord te worden, maar dat ik toch beter inzicht krijg in wat is dan de toegevoegde waarde van wat hier gebeurt. Want er werd net gezegd, en daar schrok ik wel een beetje van, dat er een nieuwe opdracht is om te kijken in hoeverre er overlap zijn. Maar dat leek mij eigenlijk een basisvoorwaarde voordat je helemaal start met het werk. Misschien kan ik daar een concrete toelichting op krijgen. En dat mag ook nagezonden worden. Als het te moeilijk is om dat nu te doen.
Mevrouw Van Kalen, wilt u dat nu beantwoorden of wilt u dat nazenden?
Ik kan ook wel wat nazenden. Ik kan wel even één voorbeeld noemen ten aanzien van schuldhulpverlening. Kijk, wij doen aan de voorkant. Wat ik bedoel met financiën zijn alles, zeg maar, alle vragen die wij binnenkrijgen. Wij zijn veel laagdrempeliger dan zeg maar, de sociale dienst. Dus wat u van ons kunt verwachten is dat wij veel meer zeg maar dit soort signalen vroegtijdig oppakken. Dat is één. En er is natuurlijk een nauwe samenwerking. Als je kijkt naar de schuldenketen, zitten wij echt aan de voorkant. En komt bijvoorbeeld schuldsanering van de sociale dienst veel meer aan de achterkant. Maar ja, dan ben je al eigenlijk te laat. Hè? Dan zit er al gemiddeld 45.000 euro schuld is opgebouwd.
Natuurlijk.
Sorry?
Dat gaat allemaal wettelijk veranderen, hè, per 1 januari.
Voor een deel is het al veranderd dat de gemeente ook de opdracht heeft om preventief zeg maar op schulden ook daar allerlei acties op te doen. Dus dat is één van de ketens die wij hebben met de sociale dienst. En als u ook nog andere ketens, bijvoorbeeld ten aanzien van werk, wenst, dan kan ik daar wel proberen wat inzicht in te geven. Dan stuur ik u dat toe.
Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag? Want kijk, ik ben niet zo heel erg thuis in dat jargon, hè? Dus ik krijg ketens. U gaat me ketens toesturen. Wat ik graag van u wil is weten, wat doet u? Wat de sociale dienst niet doet in dit verband. Hè? Dan puur op financiën en inkomen.
Ja.
Dank u wel.
Bedankt. Mevrouw Middelkoop zie ik op het bord staan. Mevrouw Middelkoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan mevrouw Verkade voor uw inspreken. We hebben een uitgebreide documentatie ontvangen. En daar hebben we heel veel in kunnen lezen, maar ook kunnen lezen. En dat waardeer ik steeds, dat hierin dat Sterk Papendrecht constructief mee is gaan denken. En ja, het gesprek zoals we hoorden is nog steeds gaande. Ik had zijn intussen best al aardig langsgekomen. Onder andere ook van als deze bezuiniging doorgaat. Wat ziet u dan voor u? taken die moeten blijven liggen. En ja, even kijken hoor. Ja, de rest is eigenlijk best al aardig. Ja, daar wil ik het even bij laten, deze.
Kijk.
De graafkamer. Half tien. En, nou ja, wij, zijn, wij zitten nog aan de voorkant van oplossingsrichtingen waar wij aan denken. Nou, ik noemde bijvoorbeeld nog kijken naar de doublures met andere partijen. Ik wil bijvoorbeeld noemen dat we dus meer vrijwilligers inzetten in plaats van professionals. Maar ook dat gaat niet vanzelf, wil ik er wel even bij zetten. Wij doen nu veel individuele hulpverlening. Wij proberen ook meer een groepsaanpak te regelen, waardoor je ook minder professionals nodig hebt. En mensen in groepen ook probeert onderling ook elkaar te versterken. En we proberen, je kunt ook denken aan simpele, dat is de oude, trouwens de, voor ons de meest simpele, maar dat raakt wel de inwoners. Om activiteitenkosten te reduceren. Dus dan ga je bijvoorbeeld iets als puur de proeverij die wij jaarlijks organiseren voor vrijwilligers. Ja, dan ga je daar op de kosten bezuinigen. Dat is ook een oplossingsrichting.
Ja. Dank u wel. Ja, dank u. Mevrouw De Keijzer, aan u het woord.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik eventjes zeggen dat het ontzettend fijn is om zo met elkaar te kunnen praten. En ik hoop dat wij dat in het vervolg weer vaker gaan doen. Omdat je dan ook samen kan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk binnen zo'n organisatie? Mevrouw van Wijngaarden die sprak inderdaad ook al over verdubbeling. Daar valt natuurlijk ontzettend veel winst te behalen. U zegt ook dat u door het college gestimuleerd wordt om eens te kijken naar hoe dingen efficiënter kunnen en waar kan op bezuinigd worden. Hoe lang wordt u al gestimuleerd door het college om op deze manier te kijken naar de manier waarop u werkt?
Wij hebben ook een hele intrinsieke motivatie om het geld goed te besteden. Dus je moet alleen even terugkijken naar de periode van opbouw. Hè. Wij zijn natuurlijk gestart, toen was het nog niet zo geoliede machine zoals het nu is. Dus we hebben wel een paar jaar ook nodig gehad om onze eigen organisatie vorm te geven. In wezen hebben we drie organisaties samengevoegd. En het college is altijd wel stelt ons ook altijd wel kritische vragen natuurlijk over de boeg van onze aanvraag, onze tussentijdse rapportages en daarna. Ik denk dat we nu in de fase komen dat we ook meer naar buiten kijken en wij hebben invloed op ons eigen domein. Wij kunnen natuurlijk dingen aankaarten. Maar wij zijn heel blij dat het college nu ook andere partijen bij ons haalt. En dat ligt ook voor een deel buiten onze invloedssfeer. En ons dan uitdaagt om tot andere oplossingen te komen dan dat we nu gedaan hebben. Dat is gebeurd ten aanzien van de sociale dienst, even als voorbeeld. Maar zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Ja. En we hebben een bestuurlijke tafel waarin wij dat soort dingen ook uitwisselen.
Ja.
Dank u wel. Mevrouw De Keijzer, had nog een vraag?
Ja, ik ben alleen benieuwd of dat door de ombuigingen die nu voor ons liggen, of dat dan ineens in een versnelling zit, dat daarna gekeken wordt. Is dat zo?
Nou, we proberen dat inderdaad wel samen te brengen. Want anders krijg je ook dat we ook te veel uitstorten over deze organisatie. En kijk, als je ziet dat de vragen op het terrein van financiën dus enorm stijgen, gaat dat dus enorme werkdruk ook veroorzaken. En als je dan ondertussen ook nog zo'n veranderopdracht kijkt, dat is wel natuurlijk goed afwegen, wat kan je aan. Dus we proberen die twee dingen samen te voegen. De ombuigingen en ook de opdracht die bij de sociale dienst, die we samen met de sociale dienst doen.
Ja, duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel. En als laatste heb ik de heer Van Erk staan. Meneer Van Erk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag aan mevrouw Verkade. Ik las in een van de stukken de consequenties in de praktijk als de bezuinigingen doorgaan. En daar las ik in dat u verwacht dat uw preventieve opdracht onder druk komt te staan. Ik gaf u net in de richting van mevrouw Middelkoop twee concrete voorbeelden. Ja, hoe zeg maar bepaalde activiteiten mogelijk worden omgebogen, van individuele aanpak naar groepsaanpak. En mogelijk ook bepaalde activiteiten in opzet en kosten terugbrengen. Geeft dat antwoord op dat punt van die preventieve opdracht? Of zijn er nogal andere specifieke zaken te noemen die dan onder druk komen te staan, zoals u heeft verwoord in de stukken?
Als je de stijgende vraag die wij verwachten meeneemt, dan moet je dus eigenlijk al sowieso al meer doen met dezelfde middelen. En die stijgende vraag en die voorbeelden ook die ik aangaf, die zullen een verzwaring, verwacht ik, betekenen van het type vragen wat op ons afkomt. En die kunnen niet wachten. En wat ik dan altijd zie gebeuren, is dat preventie heeft vaak geen naam, geen gezicht. Dat is dan het eerste wat vaak afvalt. En wij zullen ook die keuze maken. Want ik weet zeker dat u grote vragen gaat stellen als de wachttijden van iedereen die zich bij ons meldt verder oplopen. En we blijven ook die preventieve taken doen. Ja, die hebben geen stem. Dat is natuurlijk een deel van het probleem dat de doelgroep die wij bedienen niet echt een stem heeft. Niet georganiseerd is in deze samenleving. Behalve dan de ouders, die zijn dan nog jonge ouders. De ouders zijn redelijk georganiseerd. Die hebben nog wel ook een belangenbehartiging. Maar als je kijkt naar overige doelgroepen, die hebben niet echt een stem. Maar dan zijn het dus individuele vragen die ons bereiken. Die zullen altijd voorgaan. Als dat een antwoord is op uw vraag. En preventieve taken die wij doen. Ik weet niet of Erika nog daar wat voorbeelden ook van kan noemen uit de praktijk. Dat zijn natuurlijk legio. Ik weet niet of Erika nog in beeld is.
Ja, ik had al een keer eerder mijn handje opgestoken, maar kijk, ik kwam er niet tussen. Maar ik heb nu de microfoon, dus dat is fijn. Nee, ik wilde inderdaad nog wel eventjes reageren. Nou, mijn naam is Erika Hess, ik ben teamleider bij Sterk Wapenrecht. Ik wilde in ieder geval nog even reageren ook op de vraag die gesteld werd over de samenwerking met de sociale dienst. Want om de financiën en inkomen. Ja, we zullen dat zeker nog op papier zetten, maar één voorbeeld wat ik hierbij alvast wel wil noemen zijn bijvoorbeeld de adviseurs geldzaken. En die waren ook altijd toegankelijk voor de inwoners van Papendrecht. Nou ja, die zijn nu ook al wegbezuinigd. Nou, dat betekent wel dat een toename is van vragen die nu ook gewoon bij ons binnenkomen. En zo zijn er meer vragen die door de sociale dienst wordt opgepakt. Heeft ook te maken met inkomen, ben je zelfstandig, ja of nee. En welke vragen dan ook bij ons komen. Maar daar zullen we nog een toelichting op geven. Ik had even inderdaad mee zitten schrijven rondom de preventie en het aanbod wat we daar nu in hebben. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, maar een aantal dingen waar we nu in zitten, waar je dan kan afvragen, van blijf je dat doen? Is bijvoorbeeld de bijeenkomsten die nu georganiseerd worden, ook vanuit de vrijwilligers rondom de werkgroepen. Eenzaamheid wordt natuurlijk heel veel van ons verwacht. Er zit ook echt een stukje preventie op de koffie met bijeenkomsten, de trainingen, alleenzaamheid, de activiteiten die er georganiseerd worden in de speel, de sportgroepen die we ook nog hebben voor de ouderen. Ik denk aan de bijeenkomsten rondom valpreventie, sterker staan, wat ook echt gericht is op de ouderen om hun te zorgen dat ze minder aanspraak gaan doen op zorg. Schoolmaatschappelijk werk is ook wel een stukje wat onder preventie valt, waar natuurlijk ook op gezegd is van daar zit een bezuiniging op. Ik denk op het moment dat je minder inzet op het schoolmaatschappelijk werk, zal de toename ook zijn op de maatregelen binnen de jeugdhulpverleningen, wellicht omdat er later aan de bel wordt getrokken. En waar we nu wel op het investeren zijn, is ook de samenwerking met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, om ook de statushouders beter in beeld te krijgen. Ja, wat nu echt wel extra inzet van ons vraagt. Ja, dat zijn wel dingen die, die je dan kan afvragen, kan je dat nog blijven doen? En moet je dan niet echt gaan richten op de hulpvragen die gewoon binnenkomen bij de bureaudienst? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met inloopspreekuren. We hebben nu inloopspreekuren waar mensen binnen kunnen komen. Maar ja, dat kost natuurlijk allemaal wel bezetting en tijd. Waarbij je mensen wel eerder hoopt te kunnen helpen als dat ze te lang blijven doorlopen. Dus dat zijn nog even een paar voorbeelden die mij nog te binnen schoten.
Dank u wel. Meneer Van Erk, dat vraag voldoende beantwoord.
Voldoende zo, dank u wel. Ja.
Ik zie geen verdere vragenstellers meer op het bord. Mevrouw Verkade, mevrouw Hes, bedankt voor uw inbreng. Mevrouw Verkade, ook bedankt voor uw duidelijke beantwoording van de vragen. Ik wil u toch de gelegenheid geven om, als u nog iets heel belangrijks bent vergeten, om dat nog in te brengen. Als dat niet zo is, dan is het ook prima, denk ik.
Nee, maar volgens mij is onze boodschap helder onder, hebben we dat helder onder het voetlicht kunnen brengen. En nogmaals, ik wens u heel veel wijsheid in de afwegingen die u te maken hebt. Want wij snappen ook wel dat wij leven in tijden van schaarste. En dat dat vraagt om keuzes.
Ja, dank u wel. Dank nogmaals voor de inbreng. Dan wil ik gaan afronden. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, voor de vragen. En op 21 juli gaan we in de commissie ABZ in debat over de ombuigingen en subsidieplafonds. Ook de sprekers hier nog aanwezig of die meeluisteren, van harte uitgenodigd om die vergadering ook bij te wonen. Juni, zei ik iets anders? Ik zei juli, maar ik bedoel juni natuurlijk. Juli ben ik al op vakantie. 21 juni. Dan gaan we in debat over de ombuigingen en subsidieplafonds. En dan hoop ik u weer te zien. Ik wens u allen nog een fijne avond en een leuk feestje voor degenen die een feestje hebben. En tot de volgende keer. Dank u wel.